Nou, we staan nu dus beneden in het VWS-gebouw en we gaan op zoek naar Reinier. Ik ga hem even bellen. Reinier? Ja, hoi. We staan beneden voor de podcast. Welke etage zit jij? De 16e. We komen naar de 16e. Oké. Hier zitten drie mensen bij elkaar, allemaal met testen en COVID te maken natuurlijk. Wie heeft het langst met Reinier samengewerkt? Okay. En wie is ikke?
Richard van Buren, vanaf september vorig jaar.
Ben je blij dat hij weggaat?
Nee, want er gaat een enorm stuk kennis verloren. Alhoewel, ook wel ja, want hij bemoeit zich overal mee. Dus dat heeft ook weer heeft ook zijn voordelen.
Even naar je buurman, we hebben elkaar net gesproken, maar toch nog even, als je nou in één woord Reinier zou moeten samenvatten, wat zeg je dan?
Onmogelijk om op te volgen, en dat moet ik toch doen. Ik ben zijn opvolger.
Nou, dat is een mooie klus dan.
Zeker.
Wat laat hij achter?
Een hele grote schoen om te vullen, een enorm kennisschat, een testlandschap dat zo dramatisch anders en beter is dan toen hij het aantrof. Dat is terugkijkend echt imposant.
Iemand met enorme passie voor zijn werk, ja. En ook wel af en toe een beetje aanstekelijk ook. Dus dat is heel erg goed geweest. Want het is af en toe aanpoot hier.
Als we nou eens naar een voorbeeld in de praktijk kijken, gewoon van, nou ja, mijn buurvrouw, mijn buurman of mijn familieleden. Wat merken zij van het werk van Reinier en van jullie?
Ja, door zijn inzet is het wel zo dat iedereen nu ook zich kan laten testen. Dat er voldoende testen zijn. En daar heeft hij eigenlijk wel voor aan de wieg gestaan.
Reinier, daar zitten we dan.
Nou.
Na volgens mij 10,5 jaar VWS. Oh. Weet jij je eerste werkdag nog?
Ja, even kijken hoor. Het is nu 2021, 10 jaar geleden 2011. Dus dat was eigenlijk de periode dat ik in dienst trad voor VWS bij internationale zaken. Toen werd ik uitgezonden naar Beijing als attaché. Ja.
Ja.
Ambassaderaad heette dat, heel chic.
En was dat nou voor of na Rauwvoet?
Nee, en daarvoor heb ik 4 jaar ook bij VWS, maar toen ja. Heel officieel zeg maar voor het programma Ministerie Jeugd en Gezin ja. Als politiek adviseur van André Rauwvoet gewerkt. Dat klopt.
Ja, ja. Dus we mogen eigenlijk wel zeggen bijna 15 jaar VWS.
Ja, 2007 was het. Ja.
Ja. Ja. Als dit wordt uitgezonden, is het al afgelopen bij VWS?
Ik blijf nu in dienst hè, van VWS. Alleen ik stop inderdaad in de programmadirectie COVID-19.
Ja.
Na 15 maanden crisis.
Je gaat binnen VWS wel wat anders doen?
Ik mag erover nadenken de komende 2 maanden wat ik ga doen.
Maar toch nog even terug helemaal naar het begin bij VWS. Noem eens even 3 hoogtepunten uit die periode tussen toen en nu.
Zo hé. Kijk, weet je, dat zijn allemaal heel verschillende rollen geweest. Hè? Dus als je politiek adviseur bent, dan sta je met 1 been in het departement, met 1 been erbuiten. Omdat je natuurlijk heel veel met de Kamerleden doet, ook wel met de media. En dat was in zichzelf, zou je kunnen zeggen, een soort hoogtepunt. En dat was de periode daarna eigenlijk als ambassadraad in China. Was ook gewoon een periode vol met... wat zou ik zeggen, het is natuurlijk heel avontuurlijk. Hè? Ik heb wel iets van een kuifje in me. Dat ik het ook gewoon buitengewoon boeiend vind om in zo'n internationale context te ontdekken wat dan de rol kan zijn voor iemand van VWS namens een klein land Nederland om de Nederlandse gezondheidszorg verder te brengen. We deden toen nog veel aan economische diplomatie, dus bedrijven uit Nederland die hun markten zeg maar wilden verbreden, om die te begeleiden in China. Dat is heel bijzonder. Ik denk dat in die periode misschien het begeleiden van een grote handelsmissie met minister Schippers een van de hoogtepunten was. Ja. En de afgelopen periode, nou, daar moet ik eigenlijk nog wat langer over nadenken. Ik denk dat deze...
Als ik nou zeg, het was vooral testen.
Ja.
Dat hoorden we ook letterlijk.
Zeker.
Uit de mond van de minister.
Zeker.
Dat was jouw afdeling.
Ja, zeker. Ja, klopt. En er bestond ook nog helemaal niks. Dat was eigenlijk het bijzondere. Het was geloof ik 24 of 25 maart. Toen werd ik dus gebeld door Inge Vossenaar. Die was toen duo DG Volksgezondheid. Ik zat aan tafel. En ik dacht, nou, die neem ik toch maar even op. Ze zei, ja, kun jij misschien morgen beginnen om de testcapaciteit op orde te brengen? En of je dan wil samenwerken met de speciaal gezant Feike Siebesma? En verder moet je nog maar een beetje ontdekken hoe het allemaal gaat. Ik zeg, nou, ik heb er geen verstand van, maar een beetje het, hoe heet ze ook alweer, Pippi Langkous. Ik heb het nog niet eerder gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Ja.
Ja, en daarna is het een rollercoaster geweest. Ja. Want het was inderdaad zo dat de testcapaciteit in Nederland niet op orde was. Het VWS had er ook nog nooit iets mee te maken gehad. Het lag echt, zoals veel onderdelen van de zorg, was het heel decentraal georganiseerd. Er lag wel een opschalingsplan van het RIVM. Dus er waren laboratoria, die begonnen langzamerhand gevalideerd te worden om te testen op COVID-19. Maar we hadden verder nog echt geen idee. Er was geen inzicht. Hoeveel testcapaciteit is er dan? Hoeveel is er dan nodig? Waar is het eigenlijk nodig? Wie gaat het eigenlijk allemaal doen? Dus het moest echt vanaf de grond aan worden opgebouwd.
Ja, kun je achteraf zeggen, en misschien moet dat straks ook nog wel weer bij een ondervragingscommissie of wat dan ook, dat een omissie van VWS is geweest?
Ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk ook hoe ons stelsel is georganiseerd geweest. En het is ook niet zo dat er, laat ik het iets relativeren. Kijk, GGD'en hebben altijd, ook buiten een pandemie, een taak om inkomende infecties te detecteren. En dat doen ze vaak met een lab in hun regio, wat vaak gekoppeld is aan een ziekenhuis. En dat loopt gewoon, dat is een systeem. En dat heeft contact met de RIVM. Dus voor een kleinschalige infectieziekte die onze grenzen binnenkomt, het West-Nijl-virus of zo, of de Ebola-virus, hè, dat soort uitbraken waar we best wel eens wat van gehoord hebben, dat kunnen de GGD'en echt wel prima aan. Maar een pandemie, en waarbij testen dan op zo'n grote schaal nodig was, wat we nu hebben gezien, hè, met meer dan 400 teststraten van de GGD'en, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt.
Nee. VWS heeft eigenlijk die rol naar zich toegetrokken.
Zeker.
Erik Gerritsen, de SG, zei altijd van we zijn er niet verantwoordelijk voor, maar we nemen wel de verantwoordelijkheid.
Ja,
dat is het vrij vertaal.
Dat hebben we natuurlijk heel veel gedaan in de crisis. Ja.
Ja. Is dat goed geweest?
Ja, ik denk dat het nodig was. Ik denk dat het echt nodig was. Je hebt het gezien op de spreiding van patiënten, de inkoop van hulpmiddelen en dus ook op testen. Zonder die regie heb je toch het schaalniveau. Ontstijgt wat een lokale of een regionale partij kan overzien. En dan heb je het gewoon nodig dat de regie wordt gevoerd. En dan komt VWS in beeld als de meest geëigende partij.
Ja, en ook de meest bekritiseerde partij.
Ja, dat
in de politiek, in de social media.
Ja,
heb je daar slapeloze nachten van gehad?
Nou, slapeloze nachten niet. Maar ik heb er zeker wel, als ik dan wat vroeger wakker werd, dat overkomt het beste mij ook wel, dan heb ik er wel over liggen nadenken, ja. Erik Gerritsen zei altijd van, geloof ik, het houdt ons scherp. Hè?
Ja.
Maar ja, als mens dan heb je het ook wel eens last van. Dat is zeker zo. Wat eigenlijk het meest ingewikkelde was. Dat je altijd meer weet over hoe complex de dingen zijn. Hoe partijen hun stinkende best doen. Hoe hard er is gewerkt om bepaalde dingen te adresseren of te voorkomen. Of dat al aangepakt worden. Dat verhaal eigenlijk nooit wordt verteld in de media. Terwijl dan wel altijd wordt afgerekend op wat er allemaal nog niet goed is. En daarmee is dan heel veel
frustrerend.
Daarmee is dan heel veel mensen, en ik niet alleen aan VWS, hè. Het is ook aan mensen in de GGD bijvoorbeeld. En bij laboratoria is niet echt. Er is geen recht aan gedaan. En dat vond ik ook wel eens lastig.
Ja. En dat geldt ook voor jou en je team en je collega's in het team.
Ja, zeker wel. En het is nooit goed om het al te persoonlijk te maken. Alsof de wereld op jouw schouders ligt. Want zo is het gewoon niet. De wereld lag, laten we zo zeggen, qua politieke verantwoordelijkheid op de schouders van Hugo de Jonge. Die kreeg natuurlijk helemaal alles van voren. Terwijl hij ook niet alles. Hij is natuurlijk afhankelijk van zoveel partijen voor het resultaat. Dus als je dan als ambtenaar werkt in het ministerie, dan moet je op een gegeven moment ook een bepaalde buffer inbouwen van ik doe dit niet in mijn eentje. Maar nee, het is absoluut zo dat je de druk ook voelt. Die heeft me niet gedemotiveerd, maar je ziet wel dat het in je team af en toe nodig is om te blijven zeggen, hoe ongelooflijk trots om het met de SG te zeggen, je mag zijn op wat we hier eigenlijk allemaal doen. Want we doen allemaal dingen die we nog nooit eerder hebben gedaan, waar geen draaiboeken voor klaar lagen, waar elke dag ook weer een nieuwe bocht moest worden genomen. Elke dag, elke week lagen er weer nieuwe puzzels op ons bord. Dus laten we zo zeggen, waar ik echt heel trots op ben, is de leercurve die we met elkaar hebben meegemaakt. Want dat moet je eigenlijk dan doen. Hè? Je moet eigenlijk als organisatie en als team meeleren, meebewegen op wat er dan nodig is. En dat vind ik echt super gaaf om te zien om je heen. Dat collega's dat gewoon doen. En zich niet uit het veld laten slaan. Dat geldt voor de hele directie PDC19. Die natuurlijk ook helemaal nieuw is.
Ja. Stel voor dat we beginnen. Welkom allemaal. Er zijn een paar een wijziging in de bezetting vandaag. Verder is Reinier er vandaag voor het laatst. En dan ook nog noodgedwongen een stukje, want er begint straks een Kamerdebat. De agenda, is die akkoord zo? Ja. Dan hebben we allereerst het verslag.
Hoe vaak is de chef testen zelf getest eigenlijk?
Nou, ik had wel verwacht dat je die zou vragen. Ik heb wel een beetje een verrassend antwoord. Ik ben namelijk nog nooit getest. Ik heb altijd gezegd van ja, ik kan het nu doen. Omdat ik ben wel op werkbezoeken geweest. Dus ik heb gewoon van nabij gezien hoe het allemaal werkt. Dat soort dingen. Zou ik nou ook voor de experience dan zelf me even laten testen? Dat vond ik altijd een beetje gek, want er was ook een testbeleid. Hè? Ja. In welke omstandigheden moest je laten testen? Zeker in de tijd dat we nog schaarste hadden. Bovendien zo'n test, ik weet ook precies wat het kost.
Namelijk?
Er is een maximum tarief voor de wat we in de laboratoria kregen in het begin. Dat was €65. Het was trouwens in het begin nog hoger, maar dat heb ik weten aangepast te krijgen. Daar ben ik wel een beetje trots op trouwens.
Lijkt me terecht.
Ja, en later is het nog verder naar beneden bijgesteld. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook nog kosten voor de afname. Nou, dus bij elkaar opgeteld, je moet denken aan €80-90 voor zo'n test.
Ja.
Nou ja, ik heb altijd gedacht, ja, moet ik dat dan doen voor de experience? Nee, weet je wat, ik doe het alleen als het nodig is. Dus dat was bij klachten, of dat je als bron- en contactonderzoeker naar voren kwam, of dat je de coronamelder-app aangestraald bent. Ja, blijkbaar heb ik zo veilig geleefd al die tijd, dat ik helemaal nul van die situaties heb gehad.
En in jouw omgeving ook niet?
Nou, mijn
collega's wel, begrepen?
Ja, collega's, maar niet dat ik in de buurt was geweest. Mm-hmm. Hè? Dus dan, of dat ze besmet waren en dat ik dan ook bijvoorbeeld in quarantaine moest. Bij mij thuis niemand met corona geweest. Wel getest geweest, want er waren dan in hun omgeving gevallen, zeg maar. Bijvoorbeeld mijn kinderen, die gingen naar school. Ja. Dus ook heel veel thuis geweest. Maar, En ik denk dus binnenkort ga ik naar Frankrijk. En dan denk ik dat ik me moet laten testen voor een weekendje. Dan heb ik mijn vaccinatie nog niet af.
En dan kom je daar binnen en dan zeg je, ik ben de chef van VWS. Nee,
zeker niet. Ja.
Nee. Als we nog een beetje verder terugkijken op die periode COVID-19. Als ik jouw collega's spreek, zeggen ze allemaal, die Reinier die is zo bevlogen.
Mm. Wat leuk.
Herken je dat?
Ik ben wel enthousiast, denk ik. En ook gemotiveerd. Ik ben wel inderdaad... Weet je, dit voelt inderdaad heel erg als een klus die ik moest klaren, zeg maar. Als iets waar ik voelde me heel verantwoordelijk. Dus wat je net vroeg over, van voel je je aangesproken in de media? Ja. Dus ook wel, natuurlijk wel. Maar zo zit ik wel in elkaar. Als ik gewoon een opdracht krijg, en dan wil ik me daar op zo goed mogelijke manier van kwijten. En het is ook belangrijk, denk ik, voor het team. Hè? Want als mensen denken van, nou ja, die Reinier heeft helemaal geen zin in. Dan is het voor hen ook niet heel motiverend. Ja.
Maar zo'n hele zware taak voor je opvolger, hè? Die je nu aan het inwerken bent.
Die moet het echt op zijn eigen manier weer doen. En dat heeft er ook wel mee te maken dat hij binnenkomt op een nieuw moment. Kijk, ik zat er in de fase, de pioniersfase. In het begin, wat ik al zei, we wisten niks. We wisten niet hoeveel testcapaciteit er was. We hadden nog niet bedacht of de GGD dat grootschalig testen moest gaan doen of niet. En dat hebben we allemaal heel snel besloten en voor elkaar proberen te krijgen. En gekregen. Dus het was bouwen, bouwen, bouwen. Toen kwam de zomer. Toen kwam de fase van het najaar waarin we het niet snel genoeg op orde kregen. Dus er was een schaarste. Nou, dat was echt blussen, hè? Ja. Boot in de modder. En in het najaar, toen kreeg je verdere opschaling. En kreeg je ook het debat dat testen zou kunnen helpen. Eerst ging het over het opsporen van het virus. Mm-hmm. Daarna ging het over testen als sleutel om de samenleving open te houden. Ja. Of sneller, open te houden was het toen nog. Want toen was het tussen de eerste en de tweede lockdown. En toen kwam er weer een nieuwe golf eigenlijk. Van hoe moesten we dat ook weer gaan opbouwen. Dus en nu hebben we toegangstesten bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is allemaal net af. Wet is af. Mm-hmm. Corona-check-app is af. De teststaten staan er. Nu gaan we naar... dat we gevaccineerd zijn en dat testen here to stay is, omdat je moet monitoren en surveilleren en eigenlijk moet consolideren. Nou, dat vergt ook weer misschien een ander type leiderschap. Dus hij mag het ook echt op zijn eigen manier gaan doen.
Ja. Je hebt het zelf over de toekomst van testen.
Ja.
Gaat dit nog jaren voort?
Test op corona gaat natuurlijk zo lang door als corona onder ons is, op een manier die bedreigend is. Hè. Dus voordat het zijn veiliger is, moeten we blijven testen. En het zijn veilig is er nog niet. We moeten echt nog rekening houden met onzekerheden. Hè. Varianten die kunnen opkomen. Het vaccin wat misschien hier en daar onvoldoende zou kunnen beschermen. Of dat het in bepaalde gemeenschappen of plekken in Nederland niet voldoende hoog... de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is. Dan heb je dus de test echt nog nodig om te kijken hoeveel mensen zijn er besmet. Moeten ze thuis blijven? Moeten mensen in quarantaine? En het zou, als het echt weer tot een opleving komt, zou je ook dat toegangstesten nog nodig kunnen hebben. Ja. Voor bijvoorbeeld het laten doorgaan van concerten en leuke dingen voor de mensen. Want dat hebben we natuurlijk enorm gemist allemaal. En toegangstesten helpt dat gewoon wel weer mogelijk te maken. En misschien te houden in die fase.
Want de gedachte is ook wel, vaccineren zal misschien nog wel jaren doorgaan. Testen dus misschien ook wel. Zeg je dan, wen er maar aan?
De vraag of het net zo lang hier is als het vaccineren en wanneer het op een gegeven moment met minder kan, dat vind ik nu even lastig om te beantwoorden. Het zou kunnen zijn dat je op enig moment gaat naar een situatie, dat heb ik ook in de Kamerbrief opgeschreven, dat vooral patiënten die zich melden in de zorg of bij de huisarts, dat je die test van hey, is dit misschien weer corona en wat is het voor variant?
Ja.
Dat je daarnaast de monitoring in stand houdt via bijvoorbeeld het rioolwater. Hè? Nou, daar hebben dan mensen niet meteen last van. En dat je misschien als je opeens een lokale uitbraak detecteert, bijvoorbeeld via dat rioolwater, dat je dan met een mobiele testcapaciteit er naartoe gaat.
Okay.
Dat zou het scenario in de toekomst kunnen zijn. Dus dat betekent niet dat je weer bij elk kuchje of elk koortsverschijnseltje je ook nog even gaat laten testen op corona. Dus dat gaat op een gegeven moment denk ik er wel af. Maar we zeggen dat dat eigenlijk pas na de overgangsfase is. Dus het gaat echt nog wel even door nu.
Reinier Koppelaar is voor mij een hele goede manager. Soms wat chaotisch, maar vooral heel erg enthousiast, goed gemotiveerd.
Als we ook iets hebben geleerd van de afgelopen maanden, is dat iedereen vervangbaar is. En dat het werk gewoon doorgaat. Desalniettemin heeft Reinier natuurlijk vanaf het allereerste begin hier een bijdrage aan geleverd. En ik denk dat dat misschien wel de uitzondering is die de regel moet bevestigen.
Even terug naar jouw carrière.
Mm.
Dat begon in China en het eindigt, nou ja, eindigt natuurlijk niet, maar we zitten nu in een fase dat je eigenlijk anderhalf jaar bezig geweest bent met de ellende uit China te bestrijden.
Ja, nou, ja.
Okay. Is dat toeval?
Ik denk dat dat toeval is, ja. Het is trouwens wel interessant om, als je zo graag een verband wil zien. Wat wel,
ik vraag of het er is.
Nou, nee, dat niet. Er is geen verband. Maar wat wel interessant is, dat de samenwerking tussen VWS en China in 2004, volgens mij, is begonnen met een bezoek van de toenmalige premier van China, Wen Jiabao. En die vroeg om samenwerking met Nederland op het gebied van infectieziektebestrijding. Want zij hadden toen net de SARS, de andere SARS-epidemie achter de rug. En zij zochten eigenlijk naar kennis wereldwijd om hun China CDC op te bouwen. En dan gewoon hun kennis van surveillance en epidemiologie en infectieziektebestrijding. Wat wel uit die tijd mij wel bijgebleven is dat China, die waren toen op zoek naar kennis en expertise. Waarom kwam Nederland in beeld? Omdat Nederland, ik dacht dat het Ab Osterhout was, toen als eerste het SARS-virus, wat toen dus rondraasde, had ontrafeld, zeg maar, en gepubliceerd.
Ja.
Dus Nederland stond op de kaart als een land met goede virologen.
Oké.
Okay. Ja.
We hebben het geweten.
Die hebben we, precies. En dat is dus nog iets anders dan dat je je systeem paraat hebt.
Afsluitend, de actualiteit van vandaag. Ik zou met je meelopen, kamerdebat volgen, lekker spannend allemaal.
Ja.
Gaat het weer niet door, zeg.
Zeker.
Althans, het is uitgesteld door een stroomstoring.
Ja.
Is dat een beetje kenmerkend voor de afgelopen anderhalf jaar? Dat het altijd wel anders loopt dan je denkt?
Nou, dat zeker. En niet die stroomstoring per se. Maar ja, we hebben het vaak gehad over gewoon wendbaar zijn. Hè? Dus het virus is onvoorspelbaar. Dus we moeten altijd meebewegen. En reageren op nieuwe inzichten. En dat is aan de ene kant iets wat soms heel frustrerend kan zijn. Want je had net een plan bedacht. En we gaan die richting op. Maar het is ook wel heel erg bijzonder dat je in een situatie hebt kunnen werken waarin je beslissingen moest nemen binnen een uur of twee, of een dag of twee, die je normaal in een beleidsproces, nou, maandje, twee maanden, zes maanden, dat je wetten schrijft en die inderdaad binnen twee maanden, vier maanden door de Kamer heen moet rousen. Het is dus aan de ene kant af en toe de frustratie van het is weer anders dan we hadden gedacht. Maar je went eraan, je speelt erop in en je wordt wendbaar. En dat is super leerzaam. Dat is een ervaring, denk ik, die ik in mijn bagage wel mee ga nemen.
Ik ben zo benieuwd waar je die ervaring gaat benutten.
Ja, ik ook.
Jij ook?
Ik ook, ja, zeker.
Hou je ons op de hoogte?
Vast wel.